Het plan voor een symposium over de apostelperiode van apostel J.L. Slok ontstond een jaar geleden tijdens een gesprek van Peter Leeflang, Rob Tijdeman en Manfred Horstmanshof over de ontwikkelingen in ons genootschap. En Manfred, broeder Slok en ik hebben in de afgelopen periode invulling gegeven aan deze middag. Het symposium is in het oude Griekenland een feest waarbij wordt gedineerd, gedronken, gebeden en waar vooral een goed gesprek wordt gevoerd. Nou, drinken doen we na afloop, met koffie en thee. Bidden gaat u vanmiddag zelf over, maar ik nodig graag broeder Slok uit voor een goed gesprek.
Ja, het is dit jaar 35 jaar geleden namelijk dat ik werd aangewezen, werd geroepen. En dat is de aanleiding eigenlijk, hè?
Ja.
35 jaar. Ja. Nou, ik sprak even op de spullen. Ik sluit graag aan bij de eerste spreker, die u allemaal hartelijk welkom heeft gegeten.
Nou, we beginnen, broeder Slok, met deze prachtige foto hierachter. Ja. Een veelzeggende foto van u met uw vader, ja. Apostel L. Slok.
Ja.
En mijn eerste vraag was, hoe was de verhouding met uw vader?
Nou, ik zou bijna zeggen, dat is goed te zien, hè, hier. Dat is op deze foto wel duidelijk eigenlijk. Het is, ik denk dat het een van de laatste samenkomsten was met Pasen of een zangersappel, waarin deze foto genomen is. En er zijn natuurlijk heel veel foto's van ons samengenomen. Maar daar keek men meestal keek men dan op een van beide hun ruggen. En we hebben gezocht naar een foto waar je allebei de gezichten ziet. Maar ja, ik, vooral de laatste jaren van zijn leven, want u ziet wel, het wel een beetje ook kwetsbaarder uitziet. Hè? Hij is daar al bijna 80. En ja, lichamelijk was het allemaal niet zo best. En toch ging hij wel naar de doelen toe. Dus hij had echt alle hulp, ook van mij nodig. En die heb ik hem van harte altijd gegeven. Tot op de huidige dag eigenlijk.
Ja. In het testament, daar stond onder meer, de platgetreden paden verlaten, minder juiste en bruikbare bezijdigen, steeds voor een nieuwe denkwereld openstaan.
Ja.
Had de apostel al eerder met u gesproken, hoe hij zich voorstelde dat zijn opvolger hiermee om zou kunnen gaan?
Nee, dat heeft hij niet gedaan. Ik wist in feite helemaal niet dat er het testament was. Ik heb dat wel gevraagd toen hij dan op zijn sterfbed lag. Is er een testament? Want dat was natuurlijk wel heel belangrijk dat de opvolging was geregeld. En hij bevestigde dat aan mij met een kneep in de hand. Want het was door die hersenbloeding kon hij niet meer spreken. Maar hij kon me wel verstaan, gelukkig. En op die manier dan antwoorden. Maar over de inhoud van het testament heeft hij met mij nooit gesproken.
Nee.
En moet u nagaan dat het testament al geschreven is in 1974.
Ja.
10 jaar voor zijn overlijden.
Laat staan dat u wist wie er genoemd werd in het testament. Hè?
Als ik het niet gelezen heb, dan kan
nee.
ik het niet.
Nee. Dan hebben we 7 juli 1984, uw roeping. Hoe beleefde u die roeping?
Nou, dat was het schrik van mijn leven, dat kan ik u wel vertellen. Ik was daar heel, heel erg geëmotioneerd ook door. Ik had het totaal niet verwacht. En we hebben er, natuurlijk zijn er wel beelden van de voorafgaande dienst enzovoort, maar er was één moment, wat ik later in mijn herinnering, toen ik het terugzag, toch als heel bijzonder vond. En dat was de reactie van de vrijdagkring, die allemaal hier stonden.
Ja.
En die mij werkelijk omringden als zielenvrienden. Daar zijn ook beelden van. Kijk u maar.
Daarna is Jan Lambert de Sloot.
Dat is toch prachtig, zoals ze daar om me heen komen staan, hè? Ja, dat vond ik toch wel geweldig.
Ja. In de roepingsdienst koos u het lied Hoe lieflijk, hoe vol zaligheid. Waarom koos u dit lied naar de roeping?
Ja, het was natuurlijk toch wel behoefte aan het eind van alle emoties en de hele dienst die geweest was. Ik was ook naar me toe gelopen om er allemaal personen toch eens even present te melden. Was er toch wel behoefte natuurlijk ook om iets te zingen. En ik heb me toen zelf afgevraagd, ja, wat leeft er nou bij mij? En ik vind van dit lied, het is een lied wat uit de Bijbel, in de Bijbel staat, die woorden. Hoe lieflijk, hoe vol zaligheid is mij dit huis waar gij wilt wonen. En dat denkt men in het algemeen natuurlijk aan een kerkgebouw of aan dit gebouw. Maar voor mij ging het om het huis, de mens zelf. Want ook in de mens is ook een heiligdom. Het is een, ik zou zeggen, het is een tempel. De zielenleven van de mens. Dat is een goddelijk domein. Waar de mooiste gevoelens, mooiste gedachten leven. Zeker ook op dat moment. En zo wilde ik ook de broeders en zusters in de jaren die nog komen gingen met deze opdracht. Zo wilde ik ze benaderen. Wetende dat je als geestelijke leidsman dat daar ze dan voor openstaan. Voor indrukken en voor een woord en voor een raad en voor enzovoort. Ja, dan moet je wel weten wie je benadert. En dat is voor mij is dat het goddelijke in de mens wat je dan benadert en aanroept. Daarom dat lied. En we gaan er even naar luisteren ook. Op 23 oktober 1984, en als er een samenkomst is hier in Bussum, spreekt u over de Christusnaam. En hoe zag uw vader dit en welk pad heeft u toen verlaten? Ja, die Christusnaam, dat is een beetje een zwaar onderwerp, zou ik willen zeggen. Ik heb zelf ook altijd wel moeilijk gevonden om daar met andere mensen over te spreken, vooral van buiten dit werk. Ik wist hoe mijn vader dat bedoelde. Hij zag dit gewoon als een functie. Want je kan altijd wel spreken over Jezus en over Christus. Maar wat heb jij nou zelf te zeggen? En hij vond het de opdracht van de apostel om die functie waar te maken in zijn eigen leven. En daarom dat hij daar ook openlijk over sprak en zelfs dan die functie ook wilde vervullen. Maar wij hadden toch allemaal de gewoonte dat we dan de gezindheid waar het dan over gaat, ja, dat is dan de apostel en die maakt het allemaal waar. En daar leven wij bij enzovoort enzovoort enzovoort. Maar we hadden altijd in januari en in juli hadden we een mannenkorrepetitie voordat we naar Zurich gingen, waar dan jaarlijks ook een samenkomst was. En daar was ik de dirigent van. En dan namen we ook wel eens een oud lied. En een van die oude liederen was van over de stad die werd gebouwd, die door de Christus werd gebouwd. Als ons oog de stad als goud die door de Christus werd gebouwd. En dan dachten we aan de apostel. En toen riep hij, moet ik het weer alleen doen? En dat was voor mij eigenlijk een eye-opener. Ik denk, ja, dat is natuurlijk gemeen. Dat is niet waar. Hij hoeft dat niet alleen te doen. We moeten dat allemaal doen. In feite is ieder mens daartoe geroepen om die gezindheid, hè, waar iedere kerk vanuit gaat, de gezindheid van Jezus, van barmhartigheid, van vastberadenheid, van onomkoopbaarheid, van priesterzin, om die werkelijkheid te maken in je leven. Dus dat is een opdracht voor ons allemaal. En dat heb ik als uitgangspunt genomen van mijn arbeid. Wij zijn allen verantwoordelijk voor die Christusgezindheid. Om die waar te maken.
Ja. Een kantelpunt, zeg maar, in de geschiedenis van ons werk.
Ja. Ja, ja. Kijk, het begon al in het eind van de 19e eeuw. Hè, werd er zelfs al over gesproken. En dat was de zwart die leefde in de wederkomstverwachting. Maar dat hadden wij al lang losgelaten. Dat was wel niet meer.
Ja.
Maar ja, hoe het dan wel eens moeilijk is erover te praten, zelfs over het woord apostel al. Maar kinderen hebben dat probleem niet, hè?
Nee.
In het algemeen. Die kunnen vrij uit over dingen praten. En een van mijn kleindochters, ze zit al te knikken, ze weet waar ik het over ga hebben, denk ik. Die vertelde me eerst dat ze was bij een vriendinnetje, toen woonde ik nog in Rotterdam. En toen zei ze, mijn opa is apostel. En die moeder, die stond daar ook bij en die zegt, dat kan natuurlijk niet. Apostelen, die waren van Jezus en dat is al 2000 jaar terug en alleen Jezus kon apostel roepen. En toch is mijn opa apostel. Zo is dat. En in een andere setting zei ze een keertje van, ik ben eigenlijk ook apostolisch, want het was in de tijd dat ik voorganger was. Want allebei mijn opa's zijn voorganger. Want haar andere opa was ook voorganger. In Nijmegen.
Ja.
Ik weet niet of hij hier is. Nee, hij is er niet.
Nee.
Maar zo spreekt een kind dus van
moeder.
He, waar wij nog wel eens onze beperkingen hebben.
Ja. Ja, het is mooi dat u het vertelt, want mijn vrouw toen ze klein was, waren ze aan het spelen met vriendinnetjes.
Ja.
Een van die vriendinnetjes die zei, ik ben katholiek en wij hebben de paus. En toen zei ze, dat is nog niks vergeleken bij ons, want wij hebben een apostel. Ja.
Ja, dan gaat het eigenlijk al
om. Ja. Kort daarna begon u een studie aan de Open Universiteit.
Ja.
Waar kwam die behoefte bij u uit voort?
Ja, de behoefte om te studeren heb ik eigenlijk al mijn leven lang gehad. Alleen op dat moment was ik toch wel zo druk met alles bezig dat er niet van kwam. En mijn vrouw die was wel inmiddels gaan studeren taal, gebruikswetenschappen en literatuurwetenschappen bij de Open Universiteit. En dan ging ze wel naar Utrecht om daar gesprek te hebben met de studiebegeleidster. En dan bracht ik haar. En liep ik meestal de bibliotheek in en dan ging ik boeken kijken. En ik zag daar drie lesboeken waren het. En dat ging over de menselijke levensloop. Ja, de menselijke levensloop, daar ben ik wel heel erg in geïnteresseerd. Je begeleidt mensen bij hun levensloop. Dus ik pak dat boek. Ik sla het open en hij komt gelijk bij een figuur waarin uitgebeeld staat hoe belangrijk onder andere ook keuzes zijn. Want we weten allemaal, de keuzes die je leven maakt, voor school, voor opleiding, andere momenten waar je voor keuze komt te staan, ook voor je huwelijk enzovoort, dat bepaalt je verdere levensloop. Zo gaat dat. En dat trof mij. En ik denk, weet je wat, die cursus ga ik doen. En daarna ben ik andere cursussen gaan volgen. Tot ik er zo smaak van te pak kreeg, dat ik denk, nou, ik ga die bacheloropleiding doen. Dan kan ik nog, word ik zelfs nog, hoe heet er zo iemand ook alweer? Geen geleerde, maar je bent toch wel wat dan in ieder geval.
Een dokter anders misschien? Ja. En dokter Anders.
Ja, dokter Anders. Oh ja, dokter Anders komt. Ja. Dat is me niet gelukt. Ik ben zover niet gekomen. Ik heb op een bepaald moment merkte ik dat mijn geheugen. Toen was ik inmiddels al 86 of zoiets. Ik denk, daar moet ik stoppen. Anders had ik op mijn 70 of 90ste misschien nog wel gehaald. Maar ik zeg al, wetenschapper ben ik niet. En ik heb toch wel altijd willen bestuderen. Ik heb zelf wel Mulo A gedaan en Mulo B. En later radioschool in Hilversum. Voor een opgave van telegrafist. En waarom wilde ik eigenlijk telegrafist worden? De optie in Schuring was ook telegrafist geweest. En ik vond dat zo'n mooie man. Ik denk, ik word ook telegrafist. Ja. Maar dan ga ik vliegen. Dan wil ik in vliegtuig. Maar toen ik daarmee bezig was, toen kreeg ik van de luchtvaartdienst bericht dat de telegrafisten, die werden opgeheven, telegrafie, het werd allemaal telefonie, en dat zouden de piloten allemaal zelf doen, of de werktuigbouwkundigen. Nou, inmiddels kreeg ik ook een oproep voor militaire dienst, dan maar in militaire dienst. Ik werk wel op Schiphol, op een navigatiebureau. En ik werkte later op het militaire dienst, ook op een navigatiebureau. Daar in het militaire dienst ben ik ook gaan studeren, maar ik denk, wat moet ik dan voor beroep kiezen? Ik weet het niet. Ik kon bijna geen keuze maken, maar de LOI, daar kon je met korting in militaire dienst studeren. En kortingen trekken mij altijd aan. Dat vind ik altijd wel leuk. Dus, nou was ik op de Mulo wel goed in boekhouden. Het is de enige tien, die ik aan het eind van de school op de bureau gehaald heb. Ik denk, nou, dat ligt me kennelijk, dat ga ik maar doen. Niet wetende dat dat later in mijn leven zeer van pas zou komen. Dus dat is wel gebeurd. Maar ja, zo was het dan.
Ja.
We gaan... mijn advies is nog je leven lang leren. Ja. Dat doe ik nu ook. Ik lees boeken.
Ja.
Vooral over de evolutie, dat boeit me. Ik vind dat een godswonder.
Ja.
Want het is iets wat ik niet snap, wat boven mijn verstand gaat. En dat wat je boven je verstand gaat, dat schrijf ik maar op de rekening van die wonderen, levensscheppen, ja, en bouwen.
Altijd nieuwsgierig blijven. He? Altijd nieuwsgierig blijven. Altijd,
ja, dat wil ik.
Ja. Ja. Van 1980 tot 2005 heeft u zich over een lange periode betrokken, getoond met de wijziging van de liederen.
Ja, ja.
Liedteksten in het licht van deze tijd. Welke woorden en gedachten vroegen toen om een aanpassing?
Ja, als je in die oude liederen bundelt, hoe dierbaar ze ook zijn. Want je kan wel het gevoel hebben, God, dat is er niet meer. Maar als je echt naar de betekenissen van gaat kijken, dan zeg je, ja, dat kan eigenlijk ook niet. Maar dan zijn er natuurlijk altijd woorden die eigenlijk niet meer passen in deze tijd. Hè. Er was een creatieve groep, heb ik toen opgericht. En daar ben ik heel blij dat ik dat gedaan heb. Het waren mensen die daar heel serieus op ingegaan zijn. Ik denk natuurlijk direct ook aan Laurens Elzinga,
ja,
die jaren daar de leiding van heeft gehad. Maar het ging eigenlijk ook om het creëren van nieuwe teksten en het wijzigen van bestaande. Vooral in verband met de verwarrende begrippen die soms in één lied voorkwamen. Christus, God, apostel, Heer. En dan weet je op plaats niet meer over wie hebben we het nou. Hè?
Nee.
Dus dat moest echt wel veranderen. En ja, het was toch wel goed om dat te doen.
We gaan naar het jeugdappel 1989.
Ja.
Ja. En dan gaan we even naar een fragment kijken.
Ja, het jeugdappel waar ik mijn leven niet vergeten zal.
Nee.
Dat was op de dag van de opstand van de jeugd in China.
Ja.
En daar heb ik ook met de jeugd over gesproken. Wat is de achtergrond van die opstand?
Ja.
Je moet altijd naar de achtergrond. Waarom gebeurt iets?
Hè? Ja.
Waarom komen mensen in verzet?
Ja.
Laat je zien.
En ik geloof als er op aankomt dat ieder mens toch alleen maar de vrede wil.
Ja. Hè?
Ja. En de wijze waarop men dat dan probeert te bereiken, dat is dan soms heel erg verschillend. En gaat soms ook met hele ernstige botsingen soms gepaard. Hè? Wat ik vanmorgen hoorde, wat daar op dat plein van de hemelse vrede is gebeurd, dat choqueert je. Dat. Maar wat is nou de werkelijke drang erachter? De werkelijke drang is toch wel vernieuwing. De werkelijke drang is, we moeten het anders doen. De werkelijke drang is, we moeten naar een hoger niveau. Hè? Dat zit er voor mij achter. Hoor. Zo ligt het eigenlijk op alle terreinen van het leven. Die zijn aan voorwaarden gebonden. En die moet je eigenlijk vrijwillig willen aanvaarden. Hè? Maar dan moet je nog wel in de gelegenheid zijn om dat ook vrijwillig te accepteren. En dat is soms, China, is dat helemaal niet mogelijk. En ik in verband daarmee, want houd ik toch al met mijn gedachten bezig. Vraag ik jullie te zingen. Gelukkig land. Gelukkig volk. Vrijheid. Geld. Als het hoogste goed.
Ik zou het allemaal wel verder nog willen luisteren, maar de tijd die gaat natuurlijk ook door. Maar het was een heel, heel bijzonder jeugdappel.
Ja. Dan gaan we naar 1990. Ons weekblad wordt ons maandblad. Ja. Later de stroom.
Ja.
En hoe is de gedachte ontstaan om tot die wijziging te komen?
Nou, degenen die het weekblad nog in hun herinnering hebben, die weten dat het eigenlijk iedere week vol stond. Op het voorblad stond de weekbrief van de apostel. En de binnenkant waren verslagen van Pasen, van Jeugdappel, van zangensamenkomsten. En meer kon er ook niet in, want het was een klein blad. Maar het had tot gevolg dat je met kerst stond lasten hoe het met Pasen ging.
Ja, wordt vervolgd.
Dat is natuurlijk een beetje verwarrend, hè?
Ja.
Of je kreeg met paas, kreeg je dan de kersttoespraak. Maar ja, dat ging dan niet. Dus daarom hebben we dat veranderd. En om dat meer ruimte te geven, ook voor andere artikelen, bijzondere artikelen, die natuurlijk wel met het werk ook te maken hadden. Maar die toch meer ruimte boden. En één keer per maand. En een beetje dikker en groter. De omslag daarvan, daar hebben we een foto van, de eerste, dat is de aarde te zien vanuit de ruimte. En dat was ook echt met een bepaalde bedoeling, dat we wilden dat toch graag een beetje universeel benaderen. Ja, een universele uitstraling. Er waren die dachten van nou, dat, zo ziet het er dan voortaan uit. Maar dat was niet zo, want iedere maand was er een ander beeld. Een toepasselijk beeld tot op de huidige dag aan toe. Maar dan wel onder de naam De Stroom inmiddels.
Ja.
De eerste nummer verscheen op 1 mei 1990. Ja, in verband met Pasen. Vanaf die moment is dat zo.
Ja.
En als je nou nog thuis heeft eventueel, is het de moeite waard, want dan is het alleen maar dit nummer, het eerste nummer. Om dat nog eens op te zoeken en nog eens te lezen. Het is helemaal eigen tijd. Dat moet je zeker doen. Het is de moeite waard.
Eerste Pinksterdag 1991.
Ja.
De eerste vrouw als voorganger. Hoe heeft u de doorbraak in de zielsverzorging voorbereid?
Nou ja, dat kwam eigenlijk uit de nood geboren. Kijk, we leven natuurlijk in een wereld waar je eerst naar de mannen kijkt, hè. Trouwens, dat is al een hele oude gedachte. Als je de Bijbel leest, de brieven van Paulus en van Petrus, dan staat daar geschreven dat eerst is Adam geformeerd en daarna Eva. En zodoende komt de mannen vaak op de eerste plaats. En dat duurt lang hoor, even. Ik weet niet of je de film hebt gezien van De Dirigent.
Ja.
Die vrouw die kreeg gewoon geen kans om zich als dirigent te ontplooien. uiteindelijk toch gelukt in Amerika. Maar toen er een opstel werd gemaakt van de belangrijkste 50 dirigenten, stond zij er niet bij.
We zijn in ons werk een allemaal eind voor. Hè?
Ja, toen misschien wel, ja. Dat denk ik. Er waren trouwens al zusters in hier, toen ik op de kleine conversatie zat. En dat is toch alweer 80 jaar geleden. Toen waren er ook zusters. Ja. En ik weet dan precies de namen, ik ken ze nog en ik zie ze zo voor me. Ze deden het heel fijn hoor. Dus daar dacht ik maar aan.
Maar dit was een bijzondere gebeurtenis.
Ja, dat was het zeker. Het was een doorbraak in de geschiedenis. En ik heb ook later in... even kijken, wanneer was dat nou? De tweede pasdag.
Ja,
het jaar daarna.
Ja.
Dus dat was in 92. Heb ik toen voorgesteld iedereen die in de tussentijd aangewezen waren. En dat waren er 3. En er was een opmerking na afloop dat we naar de bijzaal gingen. Toen een van de oudste notabene, die zei, het is toch wel leuk, hè, die fleurige toefjes zo tussen al die donkere. Ja, u lacht erom, maar het schoot bij mijn vrouw helemaal in de verkeerde keel. Fleurige toefjes, zei ze, we zijn niet ter versiering. Zusters, zijn toch niet ter versiering? Nee, zo is dat. Gelukkig hebben ze wel meer in hun mars. Als alleen maar een fleurig toefje zijn.
Ja. Ja. We lopen nu aardig in de tijd.
Ja?
Ja? Zullen we dan toch nog het filmpje even laten
zien? Ja, als er de tijd voor is.
Ja.
Anders niet, hè?
Nee, maar dat gaan we doen.
Hoe denkt de betreffende erover die aangewezen wordt?
Ik was van de diensttafel af en zei, ja, u weet, ja, dat er toch vanmorgen een andere voorganger aangewezen werd. Ja, dat wisten we allemaal wel. En toen liep hij het middenpad in, zo heel geleidelijk, en vroeg aan mijn vader, die zat voor aan het hoek, hoe zou u het vinden als ik een zuster aan zou wijzen? Nou, was prima hoor. Ja, weer een stapje verder. Aan de andere kant van het pad zat onze dochter. Die had net verkering met een niet-apostolische jongen. Had helemaal geen zin meer in het werk. Hoe zou jij het vinden? Nou, leuk. En zo vroeg hij nog. Hè, broer en zuster. Liep zo richting het zangkoor, want het zangkoor zat in de tweede helft, bleef daar midden in staan. En zei toen, ik dacht, zuster van de Beek, vreselijk. En nog, als ik het vertel, voel ik altijd dan weer die spanning komen. Want ik wist van niks. Ja, dan wat er dan aan doen, jij gaat, dat weet je niet. Dat kun je achteraf ook niet meer bedenken. Ik weet wel dat ik moest huilen. Maar ik van de apostel, dat kan toch niet, dat kan ik toch niet, dat kan ik toch niet. Maar goed, ik zat er. Ja, dan die kan nog 2 zusters. En ja, ik ging toch maar richting de apostel. En dacht, god, hoe moet dat? Ik zag maar 1 beeld, allemaal broers en ik alleen. Maar
dat
de apostel bij de schouder van hem zegt. Vertrouwde nog maar. Vertrouw je mij? Ja, ik vertrouw de apostel volledig. Nou, je zegt dat je het niet kan, maar je weet het niet. Je hebt het nog nooit gedaan.
Ja, begrijp je dat ik wel blij was dat er in het testament onder andere stond ook om platgetreden paden te verlaten?
Ja.
Ik voelde me nergens door geremd. Ik was vrij om te doen wat ik meende dat goed was en maatregelen te nemen ter wille van het werk. Dat het een voortgang zou vinden. En dat hebben we gelukkig gedaan.
En die voortgang vinden we ook in een samenzijn in Arnhem, in oktober 1992.
Ja.
Toen was een presentatie uit het rapport met conclusies uit het onderzoek en leerprogramma aanbevelingen voor een doeltreffende zielsverzorging.
Ja.
We zijn goed in lange titels maken. En het was een afvragen waarom we de dingen doen zoals we ze doen. En voor welke nieuwe denkbeelden wilde u openstaan?
Ja, het is natuurlijk altijd de vraag, waarom doe je de dingen zoals ze gaan? Waarom doe je dat nou zo? En er zijn van die dingen die gewoon al, hoe lang, denk er maar ook nou vrouwen die dan aangewezen worden, maar denk maar aan andere gebruiken, ook binnen ons werk. Bijvoorbeeld het gescheiden zitten, hè? Mannen links, vrouwen rechts, of andersom, ik weet niet. Waarom eigenlijk?
Ja.
Ik heb dat eens proberen uit te zoeken en toen ben ik allemaal, de tijd van de Mossel Zwart, was het toen al zo? Was het later zo? Ja, het was altijd zo. Maar waarom? Dat heb ik nooit kunnen achterhalen, waarom of dat was. En ik kon er ook voor mezelf geen zinnige antwoord op vinden. Nou, en toen waren we een keer met mijn verjaardag samen met alle voorgangers en hun vrouwen en die zaten gezellig bij elkaar. Ik denk, het is een mooi moment om dat gelijk maar zo te laten. Dus ik heb tegen de voorganger gezegd, als je nou zondag de dienst hebt, laat maar even bij de ingang zitten dat man en vrouwen, echtparen, gewoon bij elkaar kunnen zitten. En vanaf dat moment, en ze vonden het heerlijk. Tenminste, dat geloof ik wel. Hè? U zit hier ook allemaal zoveel mogelijk bij elkaar. Dus, maar dat was ook dat rapport, dat was niet de enige. We kregen natuurlijk ook allerlei conferenties van jeugdverzorgers.
Wolf Hezen.
Wolf Hezen was heel bekend, hè, Wolf Hezen. En zelf ging ik ook samenkomen met de vrijdagkring één keer per jaar op verschillende locaties. En dan nodigde ik dan gastsprekers uit om over verschillende onderwerpen te spreken. Het is een voortdurende zoektocht, zowel op geestelijk niveau als op maatschappelijk niveau. Hoe doen we de dingen? En de mens is daar altijd mee bezig. We hebben daar ook weer iets weergegeven in de kantaten van 1994.
Oneindige schepping.
Oneindige schepping. En dat is de zoekende mens.
Thank you.
prachtig.
Woorden die hun actualiteit nog helemaal niet hebben verloren.
Nee, absoluut niet.
Nee.
Nee, zeker niet.
We gaan naar iets heel anders toe.
Ja.
De bouw.
Ja. Je hebt wel een plek nodig natuurlijk waar je met elkaar erover praten kan. Hè? Dus we moeten wel bouwen. Kijk, zou je daarvan denken? Ja, u weet, we zijn natuurlijk in 1951 opgestart met het hele bouwprogramma. Toen we alles hebben af moeten staan aan de Nieuwe Apostolische Kerk. En we geen gebouwen meer hadden. En van voren aan moest mijn vader beginnen. Maar het bouwprogramma was in 1984 nog niet helemaal klaar. Zeker niet wat renovaties betreft en vervanging van bestaande gebouwen. En tijdens mijn arbeidsperiode werd in 13 nieuwe plaatsen van samenkomst gebouwd. En 13 gebouwd, waarvan 9 als vervanging van bestaande gebouwen. En daarnaast werden ook 19 grote renovaties verricht en 6 kleine. Nou, tot mijn verdriet een beetje toch wel, zijn na 2001, vooral van die gerenoveerde gebouwen, 10 gemeenschappen opgeheven en hun gerenoveerde gebouwen verkocht. En als je daar dan zo voor ingezet hebt, kun je zich dan voorstellen wat voor gevoel op dat geeft. Hè? Een naar gevoel. Maar ja, zo gaat het nou eenmaal.
En we gaan weer even naar 1994.
Ja.
Ook een belangrijk punt, dat het opheffen van de eigening van kinderen en volwassenen. Wat was voor u de aanleiding hiervoor?
Dat was een gesprek wat ik had met jonge mensen. Dat was toevallig ook in Arnhem, het gebouw. Ik ging dus voor de confirmatie, hadden we natuurlijk altijd even ontmoeting met die jonge mensen. Praten erover. Toch wel even aanvoelen in hoeverre ze zelf ook hierachter stonden. En toen was er een van die jonge mensen, een jonge man, 18, 19 jaar, die zegt tegen mij, apostel, zou u mij eens uit willen leggen, waarom is er eerst doop, dan eigening en dan confirmatie? Die vraag leg ik ook te midden van u neer. Waarom eerst doop? Want dan ben je ook al lidmaat. Dan eigening en dan confirmatie. Dus dan ben je definitief lid als je confirmeert. Als je personen belooft, ik wil graag apostolisch zijn, dat wordt mijn levenshouding, daaruit wil ik leven. Dan is die eigening toch eigenlijk niet nodig. Ik denk, ja, waarom is dat eigenlijk? En dan zit je weer met zo'n vraag waar je geen antwoord op vindt. En waar niemand je eigenlijk ook bij helpen kan. Want het is altijd al zo geweest. En dan blijven we het zo doen. Ja, waarom eigenlijk? Als je toelicht waarom of je iets opheft. Dat is wel belangrijk dat je altijd een toelichting krijgt waarom iets is. Dat het begrijpelijk wordt. Toen schoot mij ineens een oud lied in mijn gedachten. Ik denk dat Wim Brandt het ook nog wel wil. Wij allen zijn geëigend voor het Christusrijk. En wordt het mijn kind, gij zijt mijn in het Rijk der Geesten gehoord. Het Rijk der Geesten. Het Rijk der Geesten, dat was toch in de tijd van de apostel van Oostbree. Die had namelijk het geloof. Hij geloofde niet in een hemel zoals in het algemeen mensen dat soms denken. Hij dacht aan een verblijf van geesten. Ging ook niet mannen en vrouwen. Er waren het alleen maar geesten. En toen ik geboren was. Even nog wachten hoor. Toen ik geboren was. Toen kregen mijn vader en moeder. Die kregen een kaart. Want mijn ouders hadden de apostel geschreven. Dat ik er was. Nou, dat is deze kaart. Als het goed is. Dan kunt u het lezen. En er staat boven 30 en dan de Romeinse 10, 1930, mijn lieve broeder en zuster Slok. Uw jong geboren zoon roep ik een welkom toe. waaraan toevoegende de bede dat hij ook later als een verwachte verwelkomd mogen worden in het eeuwige leven voor de scharen der eerstelingen. Dat was dus de bede en de groet die hij uitsprak. En dat had natuurlijk met die eigening te maken, want daarvoor werd je geëigend. En u weet, de apostolische gemeente onder apostel Zwart, de herkomst ligt in Duitsland. En het woord geëigend, geëigend, als je dat opzoekt in het woordenboek, dan betekent dat geschikt. En dan werd je dus geschikt geacht om in dat rijk je plaats in te nemen. Nou, inmiddels hebben we die gedachte al lang verlaten. Ik heb mijn vader daar nooit over gehoord, eerlijk gezegd. Dus ik denk, ja, waarom doen we dat dan nog eigenlijk? Dat kunnen we rustig overslaan, want die jonge mensen gaan later zelfstandig hun belofte doen. En dat is dat je ze doopt, omdat daar de belofte van de ouders aan verbonden is. Zij willen ze in verbinding brengen met de gedachtenwereld van het apostolisch genootschap. Dat is in kort gezegd al even. En dan later bevestigen de jonge mensen, dat is toch voldoende. Dus de eigenlijk, en dat was ook altijd een hele toestand hoor. Soms werd 40 jaar eerder, met 40 kinderen. Toen ik deze plaats ging innemen, was er natuurlijk ook een achterstand opgelopen van 1000 kinderen die nog geëigend moesten worden. Het is me wel gelukt, maar het was wel een hele opgave.
Maar het is een prachtig document dit.
Hè? Ja, vind ik wel. Ja, ik heb het ook strikt persoonlijk staat erop.
Ja.
Ja. Gaat weer in mijn archief.
Het jongerennetwerk.
Ja.
1994-95.
Ja.
En op welke wijze gaf u de jonge mensen een actief aandeel?
Nou ja, dat was natuurlijk ook in dat jongerennetwerk. En ook in de projectgroep homoseksualiteit. Want bijvoorbeeld in 1994 heb ik vooral gesproken met jonge mensen over het huwelijk. We leven in de 90 jaren, toen ging men langer meer eigenlijk ongehuwd samenwonen. Maar ja goed, dan kun je dan toch nog wel op een manier doen dat je elkaar wel trouw belooft. Maar ja, huwelijk was toch wel trouw. Het was, en een van de jonge mensen had een proefschrift geschreven, een essay, en daar had ze over trouw. En ze had dan het symbool van de boom genomen. En dus boom, de boom die wortelt, en die heeft fijne wortels en die moet zich wortelen, zoals dit, dat wortelt zich niet meer. Maar wat wel zich wortelen kan, dan kan je staat op maken dat je heel wat stormen kunnen doorstaan. En zo moet je in een huwelijk ook wel stormen doorstaan. En moet er bewezen worden hoe stevig of dat is, hoe je verbintenis is. En dat geldt onder andere natuurlijk voor het huwelijk, maar ook voor andere overeenkomsten. Maar neem de tijd en onderzoek, heb ik toen tegen ze gezegd, en doe alles niet te snel en ontdek. En we hebben ook eerlijk het jaar erop gesproken over homofilie. Er waren heel wat jonge mensen die in de benauwdheid zaten. En die ik dan bij me kreeg als ze er niet voor uit durfden te komen. Hoewel toch al mijn vader daar al royaal over kon denken en royaal over sprak. Het is eenmaal zo. Het is een natuurverschijnsel, daar kan je niet onderuit. En je hebt allerlei soorten, je hebt hetero, je hebt homofilie, je hebt transseksueel. Veel ben ik ook mee geconfronteerd. Ging je naar een gemeenschap toe en deed je beroep op een gemeenschap om deze jonge mensen toch te accepteren. En die hadden zich dan soms al, getransformeerd van vrouw tot man. Was zelfs eentje bij, die was bij de marine, die was matroos. Ja, matroos hebben we bijna hetzelfde pak aan, maar hij moest toch een ander pak aan. En toen ging hij nog in die slachten ergens. Daar bij een van die wateren waar ze naartoe zijn gegaan. Hoe het met die jongen verder is gegaan, weet ik eigenlijk niet. Maar dan heb ik toen die projectgroep opgericht. Maar ik heb daar vrijmoedig met jonge mensen over gesproken. Ze stonden gewoon in de rij voor het podium. hebben we ook foto's van, maar hebben we dus niet laten zien hoor. Maar waar ze me vragen stelden over bepaalde dingen. En zo kan je elkaar bij dingen betrekken.
Ja, ja. Ons zicht op de wereld, dat was natuurlijk altijd wel, en ook in deze tijd in het bijzonder. Maar u hebt in 1994 een boek laten uitgeven over de dialoog.
Ja, hij ligt hier. Zit daar een beetje plat gezien zo, maar hij is toch aan het dicht. Ja. Het is niet een boek waar ik om gevraagd heb, maar waar ik toch wel blij mee ben.
Ja.
Het is door twee Groningers samengesteld. De vroegere Hedde Vies en Jan Kees Schelvis hebben daar aan gewerkt. En er zit ook nog een ondertitel, Feiten en ontwikkelingen in universeel perspectief.
Ja.
Je kan natuurlijk een woord van de Apostel alleen nemen, maar er zijn nog zoveel dingen die het bevestigen of waar het op slaat.
Ja.
Want het is echt een dialoog. Dit boek is een dialoog tussen weebrieven die ik schreef en ook, waar staat het?
Gebeurtenissen in de wereld.
Ja, gebeurtenissen in de wereld, weebrieven, literatuur en media. Die soms over dezelfde onderwerpen gingen, maar daar weer anders over spraken. Dan kon je dat, een dialoogvorm kon je dat zien. Ja, als zelfs de gebeurtenissen in die tijd, in de 90e jaren, het vallen van de muur in Berlijn.
Ja.
De afschaffing van de apartheid in Zuid-Afrika. Oorlog in Joegoslavië, de Golfoorlog. Maar het mooie is, bij al die gebeurtenissen, mensen gingen direct aan het werk om te zoeken, hoe lossen we dit probleem op?
Ja.
Want we willen graag vrede.
Ja.
We willen die oorlog niet. We willen vrede. Ja. Er is zelfs een kinderlied van, wij willen vrede heel dichtbij en in de wereld. Dat is een opdracht die je steeds weer meekrijgt, hè?
Dus er stond ook in de weekbrief onlangs dat ieder mens toch verlangt naar vrede.
Ja.
En een voorganger zei daar van zondag hier in Bussum, die heeft een jongen van 11, 12 jaar. Hij zegt, nou als iedereen nou vrede wil, waarom is
waarom
het er dan nog niet?
Ja. Ja, je moet er wel
wat voor doen. Hè?
Je moet er wel wat voor doen. Het komt ook niet vanzelf.
Hè? Nee.
Nee, zo is dat. Ja.
En die gedachte is dus heel mooi verwoord, ook weer, hè?
In de kantaten, het is ook een bewustwordingsproces bij de mens, van ja, wij moeten het toch wel zelf doen, hè. Het komt niet allemaal uit de lucht vallen. En in 1994, dat is hetzelfde jaar waarin het boek werd uitgegeven, was er ook dus die jubileumkantaten.
Ja.
Van met oneindige schepping, want dat gaat maar door. Vandaar ook dat ik graag daarover lees ook. Als je kijkt, en wat is nou die macht, wat is nou de drijfveer dan bij mensen dat ze vrede willen? Voor mij is dat die levensmacht die altijd werkzaam is in mensen, die de mensen oproept, zoek eens een oplossing. En dat is een goddelijk iets in de mens. Maar hij moet het wel zelf waarmaken.
Ja.
En daar falen we vaak in. Nou, we gaan luisteren naar dat stukje uit de cantate over het bewustwordingsproces. kunnen niet zonder, hè? We kunnen niet zonder liefde.
Nee.
Onmogelijk. Onmogelijk. Heel hartelijk dank. Prachtig gezongen. Het is tekst. Die ook toen, tekst die ook geschreven is door die muziekgroep. En de compositie is van Wim Westerveld. En dan staat zijn kleindochter ervoor. Omdat het hier ging. En dat ontroert mij. Ik heb zoveel jaren met hem samengewerkt. En dat jij dat nou doet. En in zo'n korte tijd dit. Gewoon maar hoe lang? 4 weken? 5 weken? 4 weken? Met dat koor heb ingestudeerd. Ik vind het geweldig. Een beter compliment kan ik je niet geven.
Nee.
We kloppen niet. We zijn er stil van.
Ja.
Alsjeblieft.
Dan gaan we toch weer naar iets zakelijks terug. Ja.
Het is een voortgang, hè?
Ja. In 1997 wijzigingen van statuten.
Ja.
Waarmee u het genootschap toekomstbestendig wilde maken.
Mm-hmm.
En het bestuur bestond uit 3 leden.
Ja. Nou, er was geen bestuur van 3 leden. Er was alleen Dabostel was bestuurder.
Ja.
Ik was hoofdbestuurder. Hoofdbestuurder. Waarvan je dan hoofd bent, weet ik niet. Maar je bent hoofdbestuurder.
Ja.
Van bestuurder. En ja, ik was toen 67. En vanaf mijn 65 liep ik al te denken, hoe gaat het dan verder? Hoe lang ga ik door, hè? En zo, ja, wat ga je dan doen? Moet je nog dingen veranderen? En toen dacht ik toch wel aan een mogelijkheid. En er schoot me iets wat mijn vader wel steeds mij gezegd had. We zeiden eigenlijk zou er een meervoudig bestuur moeten zijn. Van minstens 3 personen. Dat je het met elkaar kan doen. Nou, daar is in mijn periode niet van gekomen. Ik denk nou misschien voor de periode na mij. Laten we het alvast in de statuten vastleggen. Dat zal het in ieder geval waarschijnlijk wel gebeuren. En toen hebben we dus een bestuur ingesteld, waarvan ook 1 vrouw. Er waren 3 mannen en 1 vrouw. Gisteravond was er juist een uitzending op de tv, waarin dat wordt bepleit dat toch in het maatschappelijk leven dat wel doorgaan moet vinden, want het gaat allemaal erg moeizaam. Ook daarin zijn we dus toch wel voorgegaan. Hè? Dus bestuur en tevens een commissie van toezicht. En het bestuur, dat heb ik toen gekozen uit verzorgers binnen het apostolisch genootschap. En de commissie van toezicht heb ik wel uit apostolische mensen gevraagd. Maar mensen die in het maatschappelijk leven of anderszins werkzaam waren. En niet dus, moet ik nou zeggen, afhankelijk zijn in die zin van het apostolisch genootschap. Die vrij zijn wat hun werkkring betreft. En dat was onze Peter Leeflang. Als hoogleraar economie hebben we er apart met elkaar een gesprek over gehad van tevoren. Hij wilde dat het was om mijn eer te doen. Dat was een advocaat, dus ook meer op het juridisch gebied, en een bouwkundige. Die 3, dat was dan de commissie van toezicht. En ik heb met nadruk gezegd, denk erom, zeg tegen me als iets niet goed is of niet goed gaat, of als je me ergens voor moet waarschuwen. En dat hebben ze ook gedaan. En zo is het dus in de statuten ook opgenomen.
Ja.
Ja.
En dan komen we bij een van de hele.
En nog even dit, die 3 personen zijn natuurlijk ook nodig in verband met stemmen, hè?
Ja, ja.
Alleen de apostel moest altijd wel, was wel de bepalende stem.
Ja.
Als er op aankwam. Maar die moest dan wel meestemmen, maar minstens 2.
Ja.
Ja.
En dan komen we bij.
Ze waren altijd homogeen, het was altijd 3.
Ja. Nou, dan komen we uiteindelijk toch bij het punt van de opvolging.
Ja.
U hebt als eerste apostel tijdens het leven een opvolger benoemd.
Ja.
En wat was voor u de aanleiding om dit te doen?
Dat was natuurlijk ook mijn gezondheid, moet ik eerlijk zeggen. Ik was 65, weet je. En sprak ik er samen met mevrouw Nicol over, ja, wat doe ik nou? Men had mij hooguit namelijk nog leven gegeven tot mijn 75ste jaar. 75. Ik ben inmiddels 88. Ja. En volgende maand word ik 89. En ik kwam een keertje de arts tegen die dan die kanker bij mij ontdekte in mijn maag. En die zei, nou, u wordt wel 100 als ik u zo zie. Nou ja, ik verlang er niet direct naar hoor, dat hoeft voor mij niet. Je moet wel een beetje gezond blijven. En dan, ja, ik ben wel redelijk gezond, gelukkig. Maar toch denk ik, ja, ik moet toch maatregelen nemen dat ik als ik... En we dachten aanvankelijk in het jaar 2000, dan was namelijk Almere klaar. Maar het was het einde van de eeuw. Maar uiteindelijk heb ik het verbonden aan 50 jaar apostolisch genootschap. Dat was dus ook zo.
En u vertelde mij ook nog dat u in een restaurant aan het eten was.
Oh ja, ja. Ik zat met mevrouw samen te eten in een restaurant. En achter me, daar zat aan een tafeltje onder andere de vroegere minister van Financiën.
Zijlstra.
Bekende naam. Voor velen misschien. En die had er ook over opvolging. Dus ja, hij sprak nogal luid. Ik kon het ook niet helpen dat ik alles verstond. En die zei eigenlijk, je moet nooit langer als een jaar of 15 moet je willen besturen. En daarna moet je het weer uit handen geven. Ik denk, nou ja, mooi termijn. Dus ik denk, als ik het nou koppel aan die 50 jaar... Apostolisch genootschap. Dan is het 17 jaar. En dan heb ik nog even de tijd om dat te doen. Want daar heb ik natuurlijk toch wel een en ander voorbereid. En eigenlijk, de vrijdagkring gaf mezelf de mogelijkheid daarover te praten. Want die nodigde mij uit toen. Op die 17 juni. Want toen was ik 15 jaar apostel. En boden ze een diner aan. Met hun vrouwen erbij. En mijn secretaresse was er ook bij. Ik geloof dat hij hier ook is. Ik heb er dacht ik wel gezien. En vroeger de priester Smit, administrateur. En zo waren er nog meer uitgenodigd. Voor zover ze dan daar belang bij hadden. En ik heb toen aan het einde van het diner, dat we nog stonden. Toen heb ik dat verteld. Dat ik voornemens was toch een opvolger aan te wijzen binnen enkele jaren. En ik wilde dat eigenlijk volgend jaar doen. Zo snel, zei er toen één, moet dat nou? Ik zei, ja, dat moeten we dan wel snel doen. Maar goed, al pratende kwamen we er toch dan een jaar later bij 50 jaar terecht. En ik heb ze toen een brief meegegeven met allemaal vragen. Ja, ik had ook door die studie, ik heb er ontzettend veel gemak van gehad van die studie, moet ik je zeggen. Op velerlei gebied, maar ook hier voor die opvolging. Want bij de sociale psychologie is er een bepaalde methode die aanbevolen wordt, onder andere ook voor opvolging, waar je dan met een groep mensen, ja, dat was de vrijdagkring, zonder dat je onderling daarover spreekt, ook niet in een vergadering, maar hun een brief meegeeft waarin je vragen vastlegt. En mijn vragen waren dan, wanneer doen we dat? Hoe bereiden we het voor? Hoe lang van tevoren moet ik de broeders en zusters inlichten? Moet ik de opvolger inlichten? Wilt u inspraak in een keuze? Wilt u mijn namen noemen? En wat verwacht u van de toekomstige apostel? En hoe is mijn positie daarna? Nou, ik moet u zeggen, daar heb ik weer zo'n groep mensen die je zo volledig kon vertrouwen. Ze hebben nooit met elkaar daarover van gedachten gewisseld. En ieder heeft uitsluitend zijn eigen gevoelen in 10 vragen weergegeven. Ik zie zuster Korman zitten, u was er ook bij. Hè? Je hebt ook ook ingevuld. En dat gebeurde dan verder naamloos. Ja, ik wist natuurlijk uiteraard wie de schrijver was, maar verder toch niet. Ik zette er geen naam op. En dat is door mij samengevat. Ik heb het allemaal doorgegeven. En ik heb ze laten kiezen in een tweede ronde. Want het waren allemaal verschillende antwoorden toe. Wat zou u nou definitief zeggen? U hebt dat gezegd, de anderen zeggen dat. Wat zegt u nu? Nou, dat was dus een eindconclusie die ze mij gegeven hebben. En daar heb ik mijn conclusies uit getrokken. En degene die ik later heb aangewezen, die had me onder andere ook gezegd dat ik van tevoren toch wel met de betreffende moest spreken. en dat heb ik dus ook gedaan. Want, ik ben dus, ik ben dus met mevrouw, samen zijn we bij u thuis geweest. 11 maart. Ik was die morgen, waren we... Ja. Ja, ging het ook over, ja. Ja, maar ik zal dat moment, en dat geldt ook voor mijn vrouw, denk ik, dat ik bij u samen, waarbij u... Ik heb het nooit iemand verteld, maar nou vertel ik het wel. Want het zijn van die stere momenten, toen lagen jullie samen op schilier voor me. Hé? Rietje? Samen lagen jullie op je knieën voor me. En aanvaarden wat ik zei, zou u mijn taak dan willen overnemen? Nou ja, dat was een ontroerend moment. Ja. Dat was zo'n aangrijpend moment.
Ja.
He, u vraagt hier onder andere ook, wat zijn nou voor u ingrijpende momenten? Nou, dit is dan een van de meest ingrijpende.
Ja.
Maar zeker ook over mijn besluit over die Christusfunctie. He, dat we samen verantwoording moeten dragen. En ook het betrekken van vrouwen in de zielsverzorging. De aandacht die ik bij jonge mensen kon geven aan homofilie, hun persoonlijk kon helpen. Ik heb ze wel eens meegenomen. Eentje heb ik wel eens laten rijden. Ik zei, nou weet jij maar een avond mijn chauffeur. En onderweg praten we wel met elkaar. En dan de opvolging bij leven. Ja, dat was natuurlijk ook zo'n moment. Deze plek.
Ja.
Is een plek met heel veel geschiedenis. Ik ben er geroepen. Mijn vader stond hier opgebaard. En dat is ongelooflijk. U bent er geroepen,
ja.
Ik heb u hier aangewezen. En later heb ik u aangewezen voorgesteld in Beatrixhal.
Ja.
Kijk, dan staan we samen in die hal. Is dat goed te zien? Ja. Duidelijk. Nou, we hebben nog veel mooiere beelden, hè?
Ja.
Kom daar nou maar mee. Ik het doe, Dick. Ja.
En nu zijn we een beetje aan een tenslotte bezig.
Ja.
En het is de vraag aan u hoe u naar de huidige ontwikkelingen en naar de toekomst kijkt.
Ja, ja. Ja, ik heb daar het een en ander zo van opgeschreven. Want dat is natuurlijk, als je iets uit handen geeft en de anderen gaan er weer verder, doen ze het altijd anders dan jij,
ja.
Dan jij het deed. Zo is dat nou eenmaal.
Ja.
En daar heb ik best iets moeilijk mee soms. Ja. En vooral als je dan nog lang blijft leven ook, hè, je maakt het ook allemaal mee. Ja.
Maar ja, het is een oneindige schepping. Is het
is een oneindige schepping, ja, zo is het. De zoekende mens, hè, die blijft doorgaan van dingen te zoeken. Wat kan beter, wat spreekt meer aan. Dat zal absoluut de achterliggende gedachte zijn. Daar ga ik vanuit. Zo. Nou, na de prachtige beelden als slot, vind ik, van dit jubileumsamenkomst in de Beatrixhal van de Jaarbeurs in Utrecht, trok de expeditie voort onder leiding van de apostel Riemers. Er was voor de millenniumwisseling, dus ook in de 90e jaren, in de maatschappij al veel aan de hand. Er was ook veel veranderd. Het Sociaal en Cultureel Planbureau rapporteerde al in 1997 over een ingrijpende secularisatie en het zoeken naar alternatieve zingeving. Een hoge graad van buitenkerkelijkheid, u maakt het allemaal mee, een levensbeschouwelijke pluriformiteit. En de oude orden worden betwist en werden betwist door nieuwe betekenissen. En dat was ook binnen het apostolisch genootschap waar te nemen. Er was weerstand bij de jongvolwassenen. Eind jaren 90 gaven ze vooraf aan mij in een gesprek, vooraf aan het jeugdappel te kennen, liever niet te zingen, bouw op hem alleen. En waarom niet? Ja. Vroeg ik natuurlijk, waarom niet? Nou, er zijn toch ook heleboel andere mensen die goede dingen zeggen. Ja, dat is ook zo, maar ja. Naar wie wil je luisteren? Dat is natuurlijk weer een andere beslissing die je neemt. Het heeft ook met je keuzes te maken. En zo leunde zich in de tijd van de apostel Riemers ook verschijnselen voor, als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen. En het genootschap wil in deze tijd, onder apostel Wiegman, steeds meer naar buiten treden en zoekt aanpassingen. Binnen is veel veranderd, zoals de relatie ten opzichte van de apostel, het godsbegrip en identiteit, moeten oppassen dat we die niet verliezen. Voor volwassenen en ouderen die een geheel andere tijd hebben meegemaakt, is dat wel eens moeilijk. En het geeft je soms het gevoel van, jeetje, dat was toch mooi, dat was toch fijn. En dat ben ik nou kwijt. Van liederen bijvoorbeeld, bepaalde liederen. Dat je dat afgenomen is. Want dat is je dierbaar. En nou, als ik dat vergelijk met het verleden, dan vraag ik me af, is het allemaal een verbetering? Ik weet het niet. Ik kan niet in de toekomst kijken. U wil hebben dat ik een visie van de toekomst geef. Ik kan niet in de toekomst kijken. Ik kan wel terugzien. En voor mezelf heb ik het gevoel dat het goed was dat in mijn arbeidsperiode ontwikkelingen geleidelijk gebeurden. Meer organisch dan organisatorisch. En voor het overige heb ik het geloof dat als iets geen eeuwigheidswaarde heeft, het vanzelf verdwijnt of zich corrigeert. Daar heb ik vertrouwen in.
Ja.
En ik hoop u ook.
Ja.
Dan vertrouw je op die eeuwige levensmacht, die, zou ik bijna zeggen, dan toch ergens ingrijpt van binnen in de mens en zegt, joh, dat moet je toch anders doen.
Ja.
Of luister daar eens meer naar, of betrekt die er eens bij, of betrekt die er eens bij. Maar ja, dat is iedereen aan iedereen zelf.
En dan zijn we eigenlijk weer met een cirkel rond, want datgene wat geen eeuwigheidswaarde heeft, dat zal niet blijven bestaan. Dat zei uw vader ook al.
Ja, dat verdwijnt.
Ja,
ja. Ja, dat zijn van die woorden, die vergeet je nooit. Hè?
Nee.
Zorg dus dat je die dingen doet die eeuwigheidswaarde hebben.
Ja.
Is die half.
Ja.
Mag het nog? Kan het nog?
Dan gaan we dat een beetje indikken, want mijn vraag was of er na uw pensionering als apostel nog leven was.
Wat doet
en dat
u
is zo. En wat doet u dan nu? Hè?
Ja. Ja, nou ja, kijk, om te beginnen kreeg ik meer tijd, en kon ik meer tijd aan mijn vrouw en aan mijn kinderen en aan mijn kleinkinderen besteden. En mijn achterkleinkind. Dat is de jongste deelnemer vanmiddag aan dit symposium. Bijvoorbeeld ging ik samen met mijn vrouw boodschappen doen. Mannen, gaat u ook wel boodschappen met die vrouw doen? Ja. Nou, wij gingen dan ook naar Albert Heijn. Daar was ik nog nooit geweest. Allemachtig, wat een producten, wat een gangen. En dat loop je in en er staan al die dingen nog omgekeerd ook. Die jonge lui zitten maar zo plaat neer. En denk je, wat is dat nou? Dan moet je eerst omdraaien om te zien wat het is. Maar goed, wij gingen dus wat boodschappen doen, ja. Ik ben op Sanko gegaan. Heerlijk vond ik dat. Ik heb nog 5 jaar gedaan, samen met mijn vrouw. We konden samen ook naar de zang. En hulpdirigent ben ik ook nog geweest. Dat heb ik allemaal weer even opgehaald. En in 2016 hebben we daar een punt achter gezet. We kregen meer tijd voor vakanties. We hebben buitenlandse reizen gemaakt, vooral hoofdsteden, cultuur bezocht. Parijs, Budapest, Berlijn, Wenen, Rome. Het jaar daarvoor waren we nog een keer in New York, waar we de Twin Towers nog hebben gezien. We zijn er nog in geweest. Op het moment dat net het kantoor uitging, duizenden mensen stroomden eruit. En we hebben vaak later tegen elkaar gezegd, wie daarvan zijn slachtoffer geworden van die aanslag. We hebben ze nog gezien. Het staat ook op een film. Ja, ik heb mijn studie weer opgepakt. Ik ben weer de psychologie gaan studeren, afgemaakt verder. Tot en met 2005, de laatste cursus was mediator. En daarvoor bijvoorbeeld over ethiek. Ik wilde graag altijd cursussen waar je wat aan had. Hè? Ethiek, sociologie. Maar mediator, ja. Ik heb ook die kennistoets gedaan, later. Dat is dan weer meer de administratieve en de juridische kant. En ik heb daar dankbaar gebruik van gemaakt als mediator in conflicthantering, zowel binnen als buiten ons werk. Ik ben samen nog met mijn vriend Herman Koreman en mijn andere vriend Wim van Dam, zijn wij ook nog een cursus gaan volgen aan de Universiteit in Leiden, van geloof en natuurwetenschappen in de Europese cultuur. Weet je nog? Aan de faculteit der godsgeleerdheid was dat. In Leiden. In de leeszaal op Bergendal, daar stond vroeger, zat boven de leeszaal, zat
uitspraak.
Ja, een uitspraak, ja, maar dat je dat kon lezen. Ja. In het handschrift van mijn vader stond daar, waar staat het? Er mag geen tegenspraak zijn tussen wetenschap en religie. Nou, dat werd ook in die cursus wel bevestigd, dat daar helemaal geen tegenspraak van hoeft te zijn. Dat kan ik haar zelfs aanvullen. Nou, er kwamen verschillende lezingen. Er werd gevraagd, ja, moeder, zussen, wil u graag nog eens zien? Kan u niet eens iets gaan doen? Nou, er kwam een trilogie van lezingen met Manfred Hosmashoff en Herman Koreman. Te beginnen in Groningen. En mijn lezing ging over 1946. Voor degenen die erbij geweest zijn, kunnen zich dat misschien wel herinneren. Alles wat eraan vooraf ging en wat daarna gebeurde. En wat die overgang zo moeilijk heeft gemaakt. Die splitsing van de herstelde apostolische gemeente met de nieuwe apostolische kerk. Dat was allemaal niet zo leuk. Maar we hebben het elkaar wel duidelijk kunnen maken wat er allemaal gebeurde. En de laatste lezing was in Baren. Er waren 10 lezingen. In 2010. Ter gelegenheid van het 100-jarige herdenking van de roeping van de apostel van de Oostzee. En toen hebben we dat allemaal een beetje samengevat. Toen kwamen met mijn vriend Herman maar weer 75 jaar. En daar hebben ze ook een symposium voor georganiseerd. Met als titel De Vier Kamers. Die vier kamers, dat waren Manfred, noem eens.
Sociale.
Sociale. Het religieuze, ik zei even helpen. Het fysieke. En nog één. Ik weet het niet meer. Ja, ik wist het ook niet meer hoor. Maar ik had een studie gedaan, een literatuurstudie, over Giordano Bruno. Giordano Bruno. Ik heb daar februari 2000 in een weekbrief over geschreven dat ik in Zürich was en dat ik in de krant daar las over dat 400 jaar daarvoor, op dat moment, iemand ter dood was gebracht in Rome. Zijn geloof was dat het oneindige enige dat zich als God in de wereld manifesteert, zich in zijn manifesteert, steeds in wisselende verschijningen zich verwerkelijkt en er gelijktijdig in verborgen is. Dat sprak mij zo aan, dat ik was er door geboeid. En die man die is tot het eind van zijn leven daarvoor blijven staan. En ik heb dat uitgewerkt, ik heb daar een lezing van gemaakt. En dat heb ik toen, een lezing waar we waren daarbij bezig, allemaal vroegere studenten geloof ik. Hè? Van jou, of niet? Dacht het wel. Ja, dan kan je hem lezen als je wil. Hè? Met de Verlossingsstichting staat die lezing, staat die op. Nou, daar staat er ook op dat plein, staat dan dat beeld. En ik ben tevoren met mijn oudste kleindochter naar Rome geweest. Die zei, opa, mag ik mee? Ik zei, ja, ik heb nog zoveel punten van de KLM van mijn reizen. Je kan wel gratis mee. Was weer gratis. Waar dan mijn bonnetjes, die waren er al niet op. Toen zijn we daar naartoe geweest, ook op 17 februari. En dat was dus dan inmiddels 411 jaar daarvoor dat hij op de brandstapel kwam. We hebben foto's van gemaakt en daar is ook nog een afbeelding van.
Die staat er al.
Hij staat er al, ja. U ziet hem daar staan en daaronder, daar ziet u dat is een markt. Dat is op de, hoe heet die, Campo dei Fiori. Campo dei Fiori. Als u in Rome bent, dan moet u daar naartoe gaan. Campo dei Fiori. En daar staat een beeld en hij reist daar boven die andere mensen uit en die... Op die lezing heb ik gezegd, daar beneden zijn ze ook, hij is met het religieuze bezig geweest en daaronder zijn ze met het fysieke bezig geweest. Ze verkochten ze voedsel en ze kochten de kleding. Dan moet je ook af en toe moet je verschonen, nietwaar? Ja, verschonen is zeker wat je lichaam betreft. Maar het is een indrukwekkend iets als je daar bent.
Vindt u het goed dat we nu naar een afsluiting...
Ja hoor. Ik kan het. Ik vind het goed. Zullen we dan nog één vraag doen? Want die vind ik toch wel leuk. Ik ben samen met... hij was al in Johannesburg. Na het overlijden van Ellie Jorn. We hebben samen daar nog een dienst verzorgd.
Ja.
We hebben daar bij de crematie hebben we samen gesproken. En in die tussentijd was ik mentor ook nog. Had ik me aangemeld bij de stichting Mentorship Midden-Nederland. Want daar stond een hele treffende zin. Je kunt echt iets voor anderen betekenen. Nou, dat hadden ze niet tegen mij moeten zeggen. Want dat, ik denk, daar ben ik mijn hele leven al mee bezig geweest.
Ja.
Daar ga ik me voor melden. En zodoende heb ik nog een oudere man 2 jaar kunnen begeleiden. Om alles voor hem te regelen voor als hij ook zou overlijden en zo.
Ja.
Dat vond ik heel erg, gaf mij veel voldoening.
Ja.
Dit neem ik weer mee. Dank voor uw aandacht. En ook hartelijk dank, hè? Ook hartelijk dank voor de voorbereidingen die we hebben gedaan.
Want u zei, ik kan eigenlijk dagen volpraten.
Ja, ja. Over ieder onderwerp zou ik zeker een uur met u kunnen doorpraten, hoor. En maar ja,
zo was
dat brengt me nou weer niet in verleiding.
Nee.
Dat ga ik dat niet nemen, dat is echt waar.
Ja.
Ervaringen die je in je leven hebt, je hebt vele ervaringen. En ik praat er graag over.
Ja.
En ik vind het heel fijn ook dat mijn kleinkinderen er zijn.
Ja.
Dat ze toch even een beeld krijgen van, wat heeft je opa eigenlijk allemaal gedaan?
Ja.
Nou, dat heb je wel een beetje voor.
Ja.
Ik heb toch nog gevraagd aan de zangers een lied te zingen. Dat lied 128. En dat is een lied wat dus ook gewijzigd is. Waar die begrippen God, Heer, Christus, apostel kwamen. En dat is dit lied geworden. Dat is dus veranderd. En dat gaan ze nu zingen. Alsjeblieft.